denk dat wij de hele goede gemeente doen. Dat is dat aanstaande dinsdag om 7:30 in de kerkenraad hoop te vergaderen. En er zal om 8:30 gelegenheid zijn voor doopaangifte. En de tweede mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst, zo de Heer wil, de bediening van de Heilige Doop kan plaatsvinden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hele aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 72, de versen 1 en 6. Psalm 72, de versen 1 en 6. Heen, Heere, de koning, uw rechten en uw gerechtigheid aan schoonzoon om de knechten te richten met verleid. Zesde vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 1 en 6 van Psalm 72. Thans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 4. En daarna lezen we uit het Heilig Woord van God, boek van de Psalmen, daarvan Psalm 110. We doen dan schriftlezing Psalm 110, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, 4e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij niet hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet slaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslagen. ten dagen zijn gestoord. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het voldode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog hebben. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken op een van de versen uit deze psalm die u is voorgelezen. Namelijk psalm 110 en daarvan het derde vers. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Dat is psalm 110, derde vers. Ik wil eerst Gods aangezicht zoeken en goede zaken in zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige ontfermer, u wiens geduld oneindig is en wiens trouw blijft van geslacht tot geslacht. Wij komen in dit ogenblik voor u om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen dat u ons hier samenbracht in uw huis. U hebt ons deze week gespaard, gezondheid en kracht gegeven, althans zoveel gezondheid en kracht, dat wij vanmorgen in uw huis mogen zijn en dat we ook vanmorgen naar uw woord mogen luisteren. En we bidden van uw Heer, wil u geven dat al de zegeningen die ons ook op deze dag vergezellen, ons tot diepe ootmoed mogen stemmen en ons mogen vernederen voor u. Maar terwijl er zoveel zegeningen zijn, meer dan wij kunnen noemen vanmorgen, zijn er ook zoveel noden en zoveel vragen. Daar is vooral onze diepste nood en onze grootste vraag, dat is de nood en de vraag om uw aanwezigheid, om uw goddelijke tegenwoordigheid vanmorgen in deze dienst des woords en der gebeden. En we smeken u, Heere, wil u vanmorgen in ons midden zijn en ons geven dat uw Heilige Geest ons mag leiden, zodat wij in de bediening van uw woord de kracht en de zalving van uw geest mogen ervaren. Maar wil u ook bij het luisteren alles geven wat nodig is. Laten alle hindernissen die er vanmorgen zijn mogen worden weggenomen. En wil u geven dat we mogen luisteren. Dat uw woord ingang mag vinden in onze geest, in ons verstand. Maar heel bijzonder geef, Heere, dat wij mogen luisteren met een geopend hart, zodat onze woorden, uw woord, mag doordringen tot in het binnenste van onze ziel. We vragen u of u dat wilt schenken aan hen die vreemdeling zijn van u en van uw genade. Heere, u weet wie ze zijn, kent ze bij name. Wil u hen opzoeken en wil het woord van uw waarheid zo met kracht in hun ziel laten dringen dat zij onrustig mogen worden. Zoals die oude knecht van u het zei, ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u, o Heere. Laat die heilige onrust ook in de levens van velen die u niet kennen geboren mogen worden. En wil u hen onrustig maken, laten zien wat er bij hen aan mankeert, de nood op het hart binden en ook het hart uitdrijven tot u, de levende God. We vragen u, Heere, wil u denken aan hen die met zichzelf vastlopen en veel geestelijke vragen hebben, twijfels of het voor hen dan mogelijk zal zijn, die nergens bij kunnen komen en zich niets toe kunnen eigenen, voor wie alles zo toegesloten is. En die toch in het diepst van hun ziel hunkeren, hongeren, dorsten naar u en naar uw woord. Heere, wil u vanmorgen vanuit uw woord hen onderwijzen en laten zien dat er bij hen ook inderdaad niets te vinden is dat u behagen kan. Laat u het hun zien dat er bij hen ook geen redenen zijn waarom ze zichzelf nog wat op kunnen knappen of wat beter kunnen voordoen. Maar wil u geven, Heere, dat ze het mogen zien. Dat ze het vanuit uw woord mogen ontdekken. Dat u uw weg geopend hebt. En dat u het vanuit uw heilig evangelie zegt. Dat degenen die oprecht om u verlegen zijn, naar uw hongeren, naar uw dorst, ook niet beschaamd zullen worden. Dat degenen die naar u zoeken in al hun zielsverdriet, toch vanuit het woord van de morgen mogen horen. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En dat niet om iets van ons, maar omdat dat uw genadewerk is. Heren, betoon het vanmorgen nog dat uw genadewerk een levend werk is, een krachtig werk is. En dat u dat ook in deze dagen nog wil doen. Dat u nog zondaren wilt bekeren en die van verre staan dichterbij wilt brengen. Hongerende met goederen wilt vervullen en dorstige met het water des levens wilt verkwikken. We bidden van u, Heren, schenk dat heel in bijzonder aan hen die iets van uw genade mogen kennen. Wil uw volk ook vanmorgen onder uw woord zeer gewillig, bereidwillig maken, dienstvaardig maken. U weet hoe dat ook in het leven van uw kinderen kan zijn. Zo vaak ingezonken, zo vaak vol twijfels. Maar wil u vanmorgen, dag van uw Heerkracht, opnieuw in het leven van uw kinderen laten aanlichten. En door de krachtige werking van uw Heilige Geest, mensen, kinderen, opzoek en bereidwillig maak. Harte samenvoegen tot de vrezen van uw naam. Uw volk bereidwillig maak om hun schuld te beleiden. Om hun hart voor u uit te storten. Hun nood aan u bekend te maken. Maar ook bereidwillig maken om tot u te vluchten. Op u te hopen. Alles van u te verwachten. In uw wegen te gaan. En op uw paden te letten. Heren, wil dat doen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat uw volk versierd mag worden met het sieraad van de heiligheid. En opdat ze wandelen mogen in de kracht van uw heerlijkheid. Wij moeten het belijden. Dat is het aan onze kant niet en dat verdienen we niet. Maar zouden we door uw woord en geest ook vanmorgen willen doen. Wil u zo denken aan ons in al onze geestelijke vragen en noden. Ze zijn u bekend, ze zijn ook meer dan we vanmorgen in onze woorden kunnen uitdrukken. We bidden, Heer, wil u op ons neerzien in uw gunst en ons aanzien in uw liefde. En wil u redenen nemen uit uzelf. Dat vragen we ook bij de vele vragen en noden die er op andere terreinen kunnen zijn. U weet wat er in ons leven zo is. We dragen hen die het moeilijk hebben aan u op, bijzonder hen die in rouw zijn. Wil u in alle eenzaamheid en verdriet, verdriet wat soms na zoveel jaren nog heel levend en krachtig in ons binnenste kan zijn, wil u uw hulp en uw troost zijn. Wil u ook bijzonder zijn met hen die ziek zijn. Heren, denk aan hen. Ook wanneer er moeite en zorgen zijn en er vanmorgen onder ons zijn die hier in de kerk zitten, die met grote zorgen bezet zijn en veel vragen hebben, thuis zijn. Heren, wil u hen gedenken en laat uw kracht en uw hulp mogen blijven. En bovenal geef dat genezing er zijn mag, ook bij ernstige ziekten. We willen vanmorgen dat bijzonder aan u opdragen, zuster Driesse Bolhuis, die in het ziekenhuis ligt en deze week een operatie onderging. U hebt alles wel gemaakt. Wil u maar ook verder gedenken en voor het zijn de komende week weer thuis brengen. We willen ook zuster Huban aan u opdragen, die ook nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heren, u hebt daar door willen helpen, krachten willen geven. Ook al blijven de zorgen nog, wil u haar verder gedenken. Geef dat ze zo mag aansterken, dat ze ook spoedig weer terug mag keren naar huis. En wil u haar, dat lichaam en ziel daarbij zijn in uw gunst en in uw genade. We willen ook u daar dank zeggen voor Al het goede wat u deze week hebt willen schenken. De familie van der Laan mocht van de week gedenken dat ze 40 jaar samen mogen zijn als man en vrouw. En met hun kinderen hebt u deze 40 jaar hebben gespaard. Het is alleszins goed, heren, dat wij voor die grote zegen u, de heren, de dank toebrengen. Wil u ook de dankbaarheid geven in de harten van hen beiden, met hun kinderen en kleinkinderen. We bidden van u of u hen voor de komende jaren nog wilt sparen en met elkaar wilt zegenen met alles wat nodig is voor dit leven, maar bijzonder ook voor het toekomende leven. Ja, wil u in het midden van deze familie nog krachtig werken met de geest en met het woord van u. We smeken u, heren, wil u ook zo aan ons allen denken. Ook ons bij de vermeerdering van de jaren als gezin, als personen gedenken. En dat grote, uw genade, dat bovenal ook aan ons geven. We willen ook u daar dank zeggen dat Ruud en Annemarie Huisman deze week gevleid werden door de geboorte van hun tweede kindje, een dochter. U hebt ook hier alles wel gemaakt. Heren, laat ook deze jonge ouders de dank bij u mogen brengen en wil u geven. Dat er stille verwondering in hun hart mag leven over de goedheid van u. Wil u de moeder sterken, door het kind gedenken, voorspoedig doen opgroeien. En laat bovenal uw kinderlijke vrees in het hart mogen leven. Opnieuw geboren mogen worden. Door de kracht van uw woord en van uw geest. Heren, denk aan hen in uw gunst. Zo leggen we alle dingen voor u neer. Ook de ongenoemde dingen, de zorgen, het verdriet, ziek, eenzaamheid. Ja, wat voor vragen ook in ons leven omgaan. Heer, geef u genade om het te dragen. Geef u kracht om het oog op u te vestigen. Geef bovenal dat de wegen van de proeven geheiligd mogen worden aan het hart. Heer, daarvoor hebben we u en uw gunst zo nodig. Schenk ze ons. Onthoud ze ons niet, al moeten wij het beleiden, dat wij niets verdienen. Wij verdienen het om voor u weggeworpen te worden. Maar wil u ons aanzien in dat volbrachte werk, in die doorboorde handen, in die opgestane paasvorst, die koning en priester is naar de orde van Melchizedek. Heere, bezoek ons in die gezalfde koning, de Heere Jezus Christus. Maak alles wel om zijnentwille in deze dienst. Geef ons kracht en een stem om te spreken. We vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen de lezing uit Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Dus heeft de Heere tot mij, de Heere, gesproken. Zit op de troon en rechterhand naast mij.
Thank you.
prediking daar aan en zingen we uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voor. Zij zullen in uw naam al de dag verblijden, uw goedheid stralen, uw wacht schraag verblijden. Onbezweken vrouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Zal 89, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeentes, er zijn tijden geweest in de geschiedenis van de kerk dat veel nadruk gelegd werd op de gedachte van de militia Christi. Dat betekent letterlijk de gedachte van het legerkorps van de Heer Jezus Christus. Zo werd de kerk dan aangeduid. Als een schare, als een korps van strijders in de dienst van de koning der koningen. En die gedachte is zeker bijbels. Want ook in de schrift wordt wel gesproken over de kerk des Heren als over een strijdbare en krachtige groep die zich verzet tegen de vijanden. Schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld niet dat allen die de Heren vrezen geroepen worden om de wapenrusting Gods aan te doen en te strijden tegen de vijanden, tegen de geestelijke boosheden in de lucht? Zegt onze catechismus het niet dat wij geroepen worden om te strijden tegen de drie hoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees? En zo kunnen we inderdaad zeggen dat de gedachte van de kerk als de legerscharen van de koning, de militia Christi, een heel bijbelse gedachte is. En juist als we dat zo samen zien, dan valt het op dat je over die dingen eigenlijk vandaag niet zoveel hoort. Vandaag worden heel andere woorden en met heel andere begrippen over de kerk gesproken. Niet alleen in moderne kringen waar men afscheid genomen heeft van de Bijbel als het onfeilbare woord van God, maar ook onder hen die vast willen houden aan de Bijbel zelf, ligt op het ogenblik zeker de nadruk op andere begrippen uit de schrift. En horen we niet zoveel over de kerk als de strijdende, als de kerk die vecht tegen vijanden. Hoe het komt, ik weet het niet. Misschien wel omdat er in onze tijd zo weinig werkelijk, en om het bijbels te zeggen, ook wettelijk gestreden wordt. Misschien omdat de vijanden zo overmachtig schijnen volgens velen. Maar hoe het ook zij, het is zeker vandaag nuttig en nodig dat we vanuit het woord van God weer opnieuw worden stilgezet bij die gedachte dat het volk van koning Jezus een strijdende en ook een strijdbare kerk is. En we willen vanuit de woorden van onze tekst daar vanmorgen bij stilstaan. En het thema voor de prediking is het volk van koning Jezus. Dat is in de eerste plaats een gewillig volk, want we lezen dat het volk van de koning zeer gewillig zal zijn op de dag van zijn heerkracht. In de tweede plaats is het een sierlijk volk. Er staat namelijk in heilig sieraad, of beter, in het sieraad der heiligheid. En ten derde, een talrijk volk. Uit de baarmoeder van de dageraad zal de dauw van uw jeugd zijn. Het volk van koning Jezus. Een gewillig volk. Een sierlijk volk. En tenslotte een talrijk volk. Deze woorden zijn diepe woorden, zijn ook moeilijke woorden. Niet gemakkelijk om te vertalen, niet gemakkelijk om te verstaan. Een van de vele uitleggers die ik op deze tekst geraadpleegd heb, zegt zelfs dat dit de moeilijkste tekst uit heel de Bijbel is. Wel, ik denk dat dat wat overdreven is. Maar het betekent wel dat deze tekst niet eenvoudig is. Vooral ook omdat die tekst diep is aan inhoud en aan geheimenis. Maar welke vragen ook bij de betekenis van deze tekst zullen rijzen, één ding is duidelijk wanneer we deze diepe psalm, een psalm vol heilgeheimen lezen, dat het in deze psalm gaat over de verhoging van een koning. Misschien wel over de kroning van een koning. Een koning tot wie de Heere, de Hoogste en de Heilige God zegt, zit aan mijn rechterhand. In deze psalm wordt dus de Heere zelf spreken ingevoerd en zegt de Heere tegen die koning dat hij op de hoogste plaats mag gaan zitten, aan de rechterhand van de majesteit van God. En als we zo die psalm op ons in laten werken, rijst de vraag dan toch, wie is die koning? Welke koning wordt zo hoog geëerd en met zulke gunst bewijzen, wordt hij verblijd dat de Heere God tegen hem zegt, zit aan mijn rechterhand. Is die koning David? Is het misschien Salomo? Spreekt de dichter David zelf hier misschien profetisch in de naam van God tot zijn zoon Salomo en zegt hij, Salomo, God zal u zeer verhogen, God zal u als aan zijn rechterhand zetten? Maar gemeente, dat is niet mogelijk. Want dan is het zeker waar dat God tot aardse koningen kan zeggen dat hij ze verhogen zal en met eer en heerlijkheid zal kronen. Kan het toch niet van een aartsvorst gezegd worden dat die koning verhoogd zal worden tot aan de rechterhand van God? En bovendien kan het toch ook niet van een aardse koning gezegd worden dat hij tegelijkertijd priester is en dan nog wel priester in de orde van Melchizedek, de man over die we lezen in dat geheimzinnige hoofdstuk Genesis 14, de priester-koning die Abraham tegemoet rijdt. U voelt wel aan dat al deze dingen samen het onmogelijk maken om aan David of aan Salomo of aan welke aardse koning dan ook te denken. En de meeste uitleggers zeggen dan ook dat David juist ook in deze psalm met de geest van de profetie bezield is en niet spreekt over zichzelf of over Salomo, maar heen wijst naar de koning die ook priester zijn zal, naar de priester die ook koning zijn zal, naar de Messias, Gods gezalfde koning. En dat geeft aan deze psalm zo'n ontzaglijke diepte. Dat laat ook duidelijk worden waarom er in deze psalm zoveel heilgeheimen liggen opgesloten. De psalm spreekt in donkere taal, in diepe nevelen, over de komst van de priesterkoning die zitten zal aan Gods rechterhand, over de grote zoon van David, over Gods gezalfde, de Messias. Dat dat de bedoeling is, is ook duidelijk vanuit het Nieuwe Testament, want niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf haalt deze psalm aan. En dan zegt hij in een twistgesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden, hebt ge niet gelezen in de psalmen dat de Messias Davids zoon is? Hoe is het dan mogelijk dat diezelfde David de Messias zijn Heere noemt? En dan duidt de Heer Jezus Christus in het bijzonder deze psalm aan. Hoe is dat nu mogelijk? Dat Davids zoon door diezelfde David ook Davids Heere genoemd wordt. Kijk, en dan blijven de fariseeën en de schriftgeleerden de Heer Jezus het antwoord schuldig. En daarmee laten ze zien dat ze inderdaad wel moeten geloven, al is het met verzet in hun hart, dat die Messias, de Heer Jezus Christus, gekomen is. En dat hij niet slechts Davids zoon is, maar ook Davids Here, de man van wie in Psalm 110 gesproken wordt. De priester en de koning die zitten zal aan zijn vaders rechterhand. Hij is de koning der koningen. En van hem zingt deze psalm. En als we dat zo met elkaar duidelijk mogen zien vanmorgen vanuit de schriften zelf. Dan komt de vraag boven waar die koning der koningen van wie deze psalm profetisch spreekt. Wat voor een volk heeft die koning? Hoe zien zijn onderdanen eruit? Met welke mensen omringt hij zich? Want dat hoort bij een koning niet, zeker in de gedachten van het oude oosten. Een koning, ja, die wordt omringd door onderdanen. Hoe kan iemand nu koning zijn zonder een volk? En in de veelheid van onderdanen lezen we in het Oude Testament, daarin is de heerlijkheid van de koning. Hoe meer onderdanen hij heeft, hoe groter de eer en de macht en de majesteit van die koning is. En vandaar dat, ook wanneer het gaat over de Messias, er altijd over de onderdanen, over het volk van die Messias gesproken wordt. Ook in deze psalm wordt er over dat volk gezegd. Over de onderdanen van deze koning, die ook priester is, de Messias. En dan staat er in het woord van de psalm, het woord ook van onze tekst. Uw volk, en u weet het, de Messias wordt hier aangesproken, dus dat is het volk van de Messias. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Wat betekenen die toch wat duistere woorden? Hier wordt gezegd dat het volk van de Messias een volk van gewilligheden, want zo staat het er letterlijk. Een volk van gewilligheden, misschien duidelijker, een volk van bereidwilligheden is op de dag van zijn kracht. En laten we dan maar met het laatste beginnen. Op de dag van zijn kracht. Heerkracht, vertaalt onze Statenbijbel. Dat oude woord heerkracht betekent eigenlijk legermacht. U weet dan misschien dat het oude woord heer is een oud woord voor leger. En heerkracht betekent vooral koninklijke militaire kracht. En met dat woord heerkracht duidt onze Statenbijbel aan dat het erom gaat dat deze koning, de Messias, een machtig koning is. Een koning is voor wie geen vijand bestand is. Heerkracht betekent overwinningskracht. Kracht waartegen niets en niemand zich kan verzetten. Zo heeft de koning kracht, want aan hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Dat moeten we goed vasthouden. Dat betekent dat woord heerkracht. Overwinningskracht. Kracht. Allemaal. In hemel en op aarde. En nu wordt er gesproken over de dag van zijn heerkracht. Dat betekent dat er bepaalde dagen zijn waarop die koning zijn heerkracht, zijn overwinningskracht, heel bijzonder openbaar. Die koning wil op bepaalde dagen heel nadrukkelijk zijn overwinningskracht laten zien, zichtbaar laten worden. En als zulke dagen aanbreken, dan zal zijn volk zeer bereidwillig zijn. De beeldspraak in deze oude psalm is waarschijnlijk deze. De beeldspraak van een koning
die zijn troepen opzoekt en hen aankondigt dat zij ter oorlog zullen gaan. In gedachten ziet u het misschien voor u. Denk maar aan koning David, de man die zoveel oorlogen in de naam van God gestreden heeft. Het leger is bijeen. Het leger heeft zich klaargemaakt voor de strijd. Maar de koning is nog niet gekomen. En zolang de koning nog niet gekomen is, kan het leger niet uittrekken. Het wacht in de wintertijd in de legerkamp. Maar als in de vroege lente de koning komt, dan scharen ze zich in de slagorde. Dan zijn ze één en al bereidwilligheid. Als de koning verschijnt en zijn troepen bezoekt en zijn troepen inspecteert, dan zijn ze één en al bereidwilligheid om de oorlogen van de koning te gaan strijden. Dat is waarschijnlijk de achtergrond van het woord. En dat heeft, zoals u begrijpen, zo'n diepe geestelijke betekenis. Wat is de dag van de heerkracht van de koning? De dag waarop hij zijn overwinningsheerlijkheid, zijn majesteit laat zien. Dat is wanneer hij zijn kerk bezoekt. Wanneer hij naar zijn kerk omziet. En zijn kracht openbaar. Wat hebben wij nodig, gemeente? Wanneer we onbekeerd zijn. Maar ook wanneer we iets mogen kennen van het werk van Gods genade. Wij hebben de dag van de heerkracht van de koning nodig. Dat betekent, wij hebben het nodig dat de koning in zijn overwinningskracht verschijnt. Dat hij zich aan ons openbaar, dat hij ons bezoekt. Met minder kunnen we niet toe dan met het bezoek van de vorst des hemels. Hij moet zichzelf door zijn woord en geest aan ons hart verklaren. Hij moet ons bezoeken. Want alleen als hij ons bezoekt, gaat de kracht van hem uit. Is het de dag van zijn heerkracht? Wat is het nodig dat wij mensenkinderen die zondaren zijn door hem bezocht worden? Dat hij ons opzoekt zoals hij het verloren schaap opzoekt. Dat hij ons aanziet en ons aanspreekt. Wat is het ook nodig in het leven van Gods kinderen? Dat zij bezocht worden door de hoge hand van hem die gezeten is aan zijn vaders rechterhand. Is dat niet iets waar we ook op deze dag om mogen vragen? Grote koning die in heerlijkheid gezeten bent, laat de dag van uw heerkracht mogen aanlichten. Want op de dag van uw heerkracht bezoekt u uw kerk. En dat is het wat zo nodig is. Uw komst, uw bezoek. Want uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. En dan moet u daar tegelijkertijd bij bedenken dat die komst van de Heer Jezus Christus hier een dag van zijn heerkracht, een dag van zijn overwinningskracht genoemd wordt. Dat betekent, als hij zondaren opzoekt, als hij zijn kerk aanziet, dan laat hij kracht zien. Dan komt zijn kracht, zijn overwinningskracht tot uiting. En door die overwinningskracht wordt een volk, zijn kerk, wordt vol bereidwilligheid. Door zijn kracht, op de dag waarop hij zich openbaart in zijn kracht, worden ze bereidwillig volvaardig van hart. Eigenlijk is dat een heel vernederend woord. Want het laat ons zien dat het volk van koning Jezus niet bereidwillig is uit zichzelf. Daar is goddelijke kracht, overwinningskracht voor nodig. Daar is overwinningskracht voor nodig om onwillige harten gewillig te maken. En laten we dat vanuit het woord en ook vanuit onze belijdenis maar dik onderstrepen. Kracht van de koning is nodig om onwillige harten te breken. Want van nature is ons hart onwillig tot de dienst van koning Jezus. Van nature zijn wij mensen bereid tot de zonde. Door onze diepe val is ons hart in slavenketenen geknecht. Zijn wij zondaar geworden. En zondaar zijn betekent ook dat wij nu een wil hebben tot het kwaad. O nee, ik zeg niet dat het kwaad er altijd uitkomt. Door Gods bewarende hand komt er lang niet altijd uit wat er in ons hart zit. Worden we misschien bewaard in ons leven voor heel veel uitbrekingen in de zonde. En dat is een zegen. Maar ten diepste is het zo, volgens het woord van de levende God, dat ons hart een neiging heeft, een gewilligheid heeft, een bereidheid heeft tot het kwade. Wij zoeken het kwade en niet het goede. Wij zoeken onze ondergang en niet het leven. Zo is het met ons van natuur. Want, zegt Paulus in dat aangrijpende woord in Romeinen 8, dat vlees zich aan de wet van God niet onderwerpt. En dat de natuurlijke mens vijandschap is tegen God. Een neiging tot het kwaad. En de vraag komt vanmorgen tot ons, hebben we daar al last van gekregen? Dat ons hart, ons innerlijk altijd het verkeerde wil en altijd de verkeerde kant zoekt? Is dat ons al tot iets geworden waarmee we worstelen, wat ons uitdrijft tot de troon van Gods genade? Want we kunnen zo makkelijk doorleven. Een mens is nu eenmaal maar een mens. En een mens is nu eenmaal zondaar. Dat wordt niet alleen maar gepraktiseerd in wereldse kringen. Dat kom je in de degelijkste kringen tegen. Een mens is maar een mens. Als op zonde geen schuld is. Als op zonde geen zonde is. Maar wat werkelijk iets beseft wordt van wat zonde echt betekent. Daar praten we niet zo makkelijk meer over de zonde. Daar leven we niet zo makkelijk meer in de zonde. Daar wordt de zonde ons een last. Daar wordt het ons wat een last dat wij het verkeerde zoeken en het verkeerde willen. Daar gaan we vragen, Heren, breek mijn hart. Heren, vernieuw mijn wil. Of om het te zeggen met die oude woorden van onze Dordtse leerregels. Heere, stort uw liefde uit in die verdwaasde, in die gebonden wil van mij. Kijk, dat wil de Heere nu doen door zijn geest. Op de dag waarop hij zijn kracht, zijn heerkracht, zijn overwinningskracht laat gelden. Dan wil hij door woord en geest onze dwaze, onze gebonden wil verbreken. Dan maakt hij die boze wil tot een wil die bereid is om te doen wat hij wil. Want als God gaat werken in ons leven, gemeente, dan is het de dag van zijn heerkracht. Dan wordt die wil die gebonden is in banden van de zonde, die wordt losgemaakt uit die banden. En dan worden we bereidwillig. Dat ziet u heel duidelijk in die bekering van Paulus. Saul van Tarse, een man die bruiste dwars tegen God en tegen zijn dienst in blazende dreiging en moord. Maar als Paulus op de dag van Gods heerkracht van zijn paard afgeworpen wordt en de stem uit de hemel hoort, dan wordt Paulus op datzelfde ogenblik, wordt zijn wil omgebogen op de dag van de kracht van koning Jezus. En dan vraagt hij: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Ziet u waar God krachtig werkt door zijn woord en door zijn geest? Daar gaat er wat gebeuren hier in ons binnenste. Daar gaat er wat gebeuren in ons hart, in onze geest en ook in onze wil. Daar wordt onze wil omgebogen. Daar gaan we vragen vanuit de verlegenheid en de verslagenheid van ons hart. Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? En waar dat begonnen is, en waar de Heere dat steeds meer ook in het leven van zijn kinderen leert, daar wordt het volk van God steeds meer als het God is, een volk van gewilligheden. Steeds meer gaan ze vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ze worden gewillig. Laten we dat onderstrepen, om God te zoeken. Ze worden bereidwillig om hun schuld aan God te belijden. Ze worden bereidwillig om aan God om genade te smeken, zoals die tollenaar: wees mij de zondaar genadig. Ze worden gewillig om u alle heil en zaligheid te zoeken bij die ene die God als borg en middelaar gegeven heeft. Ze worden gewillig om de dood te schrijven op hun eigen krachten en hun eigen werken. Ze worden gewillig om het alleen bij hem te zoeken en van hem te verwachten. Ze worden gewillig om het kruis dagelijks op te nemen en te dragen. Ze worden gewillig om de strijd te strijden, de goede strijd des geloofs. Ze worden gewillig om hem te volgen in al zijn wegen en het juk van zijn geboden op zich te nemen, want zijn last is niet zwaar, zijn last is licht. Ziet u dat volk van die koning wordt door de kracht van Christus, de kracht van zijn woord en geest veranderd. En ze worden voor het eerst en ook opnieuw een volk van gewilligheden. Allerlei bereidheid vindt u in de harten en de levens van Gods kinderen. Bereidheid om te buigen, om te hopen, om te zoeken, om in de wegen des Heren te wandelen. En als we dat zo zien op deze morgen, dan is de vraag duidelijk, denk ik: is ons hart al zo bereid geworden? Herkennen we iets van deze dingen in ons eigen leven? Dat we door de kracht van de koning, de kracht van de grote hoge priester, door zijn komst in ons leven veranderd zijn, vernieuwd zijn, een volk van gewilligheden geworden zijn? Oh, het kan zo zijn dat juist deze dingen veel vragen oproept en dat u zeggen moet: ja, maar er is wel een tijd geweest in mijn leven dat ik met Paulus mocht zeggen: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Er is een tijd geweest dat ik David nagestameld heb: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. Maar ik kom aan de weet dat er nog zoveel vleeselijkheid en zoveel dingen zijn in mijn leven die niet kloppen, die niet zijn zoals de Heere dat van mij vraagt. Onwil, verzet, kan dat dan? U moet niet vergeten wat onze tekst nu werkelijk zegt. Staat er toch: uw volk zal zeer gewillig zijn, een volk van bereidwilligheden, op de dag van uw heerkracht. Wat hebben ze nodig? Die dag van Gods heerkracht. Die dag waarop Christus, de grote koning, aan zijn volk verschijnt. dat hebben ze telkens weer nodig. Dat hij hem bezoekt, want zonder hem kunnen ze niets doen. Ze zijn zo van zijn kracht afhankelijk. En mag ik het dan vragen, kind des Heren, als er dan van die tijden zijn, die zijn er in uw leven, ze zijn er in mijn leven, waarin alles zo anders is als het zou moeten zijn, waarin God zo ver is en de onwil en de dwaasheid het zo voor het zeggen lijkt te hebben, het ongeloof en de twijfel zo machtig zijn, bidden we dan om de komst van de grote koning. Uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Roepen we dan zijn opstandingskracht in. Heer, laat het nog eens opnieuw de dag van uw Heerkracht mogen worden. Toon het nog eens dat aan u alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En dat die machten van zonden en vlees eronder zijn. Wat zou juist het volk van de Heer veel uit moeten zien, veel biddend in moeten roepen. De kracht van deze koning, die overwinningskracht. Wat zou er veel gebedsleven behoren te zijn, juist in tijden van verschraling en verslapping, om de dag van Gods Heerkracht. Niet alleen voor de kerk zelf, dat de Heer opnieuw zijn kerk bezocht, maar ook dat de Heer nog mensen zou toebrengen. Toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Heer, laat het voor mijn kinderen. Laat het voor mijn kleinkinderen. Laat het in de levens van die velen die nog onbekeerd zijn, eens de dag van uw Heerkracht mogen worden. Want waar de dag van Gods Heerkracht wordt, daar komt een zeer bereidwillig volk, een volk wat wil wat God wil. Daar wordt hun wil verzwolgen, verslonden in Gods wil. Daar zoeken ze, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Maar dat is niet het enige. Er staat nog bij dat dat volk van de koning dat zo bereid is, een volk van bereidwilligheden is, dat dat ook een volk is wat staat in heilig sieraad. Of zoals de oude tekst van de Statenbijbel, kijk het maar eens na als u nog een oude druk hebt van de Statenbijbel, het zegt, in heilige sieradium meervoud. Letterlijk staat er, en dat zou eigenlijk de beste vertaling zijn, letterlijk staat er in de sieradium van heiligheid. Wat betekent die vreemde uitdrukking? Die vreemde uitdrukking betekent dit. Dat het volk van de koning sieraden heeft. Letterlijk staat er schoonheden heeft. En die schoonheden van het volk, dat is heiligheid. En als u het zo leest, is het glashelder. De sieraden van het volk van de levende God. We staan niet, zoals ik een dominee eens heb horen zeggen in een preek over deze tekst, in allerlei orde tekenen, zoals soldaten, erelintjes krijgen, epauletten hebben, noemt u maar op, al die militaire eretekenen, u weet daar waarschijnlijk meer van dan ik. Maar dat wordt niet bedoeld. Geen militaire rangen of eretekenen worden hier in deze tekst aan ons voorgehouden. Nee, hier wordt heel simpel gezegd dat het volk van de koning zijn sieraden heeft. Die mag dan misschien zeggen zijn eretekenen heeft. Maar die eretekenen bestaan niet in allerlei rangorde, in eer en roem, in rijkdom en gezag. De eretekenen van de levende kerk bestaan in haar heiligheid. En als u dan dat woord zou naspeuren in de Bijbel, het woord wat meer van eens voorkomt, de sieraden van heiligheid, weet u wat u dan zou zien? dat dat woord in alle andere gevallen, in de psalmen, in de kronieken en in de koningenboeken voorkomt in verband met de tempel. De priesters komen in de tempel, in de heilige gewaden, in de sieraden van heiligheid. Wat is het sieraad van heiligheid? Dat zijn de priesterlijke gewaden, de heilige tekenen waarmee priesters komen voor het aangezicht van God. Het witte gewaad, heel eenvoudig, waarmee de hoge priester het heilige der heiligen binnengaat. Dat is het sieraad van zijn heiligheid. Dat is het kleed wat hij draagt wanneer hij nadert tot de heilige, de hoge en de verheven. Wat dat dan betekent, heel praktisch, in het leven van al die de Heere vrezen. Wel, dat betekent heel praktisch dit, dat Gods kinderen sieraden hebben, eretekenen hebben. En wat zijn nu hun eretekenen? Wel, hun eretekenen zijn dat ze leven in de prezen des Heer. Dat ze leven in heiligmaking. Het is niet voor niets dat daar zoveel in het Nieuwe Testament over gezegd wordt. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat er zoveel geroepen wordt door de apostel, aangespoord wordt, wandelt in de wegen des Heeren, in heilig maken. Want dat is het sieraad van de kerk. Het sieraad van de kerk is dus dat ze wandelen in de vrezen des Heeren, een nabij leven hebben. En wandelen in heiligheid van het leven. En dat moet heel veel vragen opvragen die ik vanmorgen allemaal niet kan beantwoorden. Maar vragen waar we toch al eens kort op in moeten gaan. Wat is dan dat sieraad van een heilig leven, van een afhankelijk leven? Wel, dat is het tegenovergestelde, beste vrienden, van een slordig leven. Van een leven waarin een kind van God het zo makkelijk uit kan houden in de duisternis. Van een leven waarin het zo nauw niet genomen wordt met de geboden van de Heer. Heel veel mensen die iets van de vrezen Gods kennen in hun leven, beroven zichzelf van veel licht en veel vreugde in de dingen en in de dienst des Heeren door een slordig leven of door een dwalend leven. En misschien zitten er wel mensen in de kerk die op het ogenblik moeten zeggen: ik ben die dwalende, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Of een ander zegt: ik ben die slordige. Want als ik terugblik, dan moet ik zeggen: het is nu niet zoals het geweest is. En de reden ligt in verslapping, verkilling, in slordigheid, in verachtering. En noemt u het maar verderop. Ach, mijn beste vriend, ziet u het dan niet? Dat dwalen als een schaap, dat slordige leven met zich meebrengt, dat u uw sieraden kwijtraakt. U kunt niet meer zo spreken over het leven der genade als wel eer. Uw leven spreekt niet zo als vroeger. U ziet zo weinig tekenen. Alles is zo donker. Gods volk raakt door het dwalen en door slordigheid vaak zijn sieraden kwijt. Die neemt God ze af. omdat ze tegen hem zondigden en van hem wegzwerven. Dan vergeet u het niet. De Heere heeft er een heilig behagen in om zijn volk in die sieraden weer terug te geven. Die heiligheid, om ze te bekleden met het kleed van heiligheid en gerechtigheid. Om ze weer licht en uitzicht, om ze weer kracht en genade te schenken. En wat is daarvoor nodig? Wel de dagelijkse bekering. Wel het wederkeren tot God. Met uw dwalende hart, met uw slordige leven, met wat er ook in uw levensboek aan zwarte, duistere, gevlekte bladzijden is. In de weg van wederkeer tot God zullen de sieraden, de witte klederen, weer gezien worden. Zal het sieraad van de heiligheid weer blinken. O, zoek toch de Heere met de beden in uw ziel. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Leer mij wandelen in uw wegen. Want in het wandelen van de wegen, daarin geeft de Heere sieraad. Het sieraad van de heiligheid. Hij bekleedt ze met het priesterlijke kleed. Het kleed wat een sieraad is. Eenvoudig kleed. Niet bestaande in allerlei pracht en praal en rijkdom. Maar het witte kleed van de gerechtigheid en de heiligheid van de koning. Dat wil hij zijn volk geven. Want hij is hun geworden tot wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. En dan mag het volk gewillig onder hem buigen. En gewillig buigen onder hem, mogen ze zien dat in hem een sieraad is. Het kleed van de gerechtigheid en de heiligheid. Ten slotte, daar is ook nog een ander element in deze woorden die we hier gezien hebben. Het is dat die kerk, dat volk van de koning, een groot volk is. Het is een gewillig volk. Het is een sierlijk volk, want het draagt het sieraad van de heiligheid. Maar tenslotte staat er ook, en dat is misschien wel het moeilijkste gedeelte van onze tekst, althans het moeilijkste om te vertalen en om te verstaan. Uit de baarmoeder van de dageraad zal de dauw van uw jeugd zijn. U kunt vooral in dit woord nogal wat verschillen vinden als u bijbelverklaringen en ook bijbelvertalingen opslaat. Maar we houden het maar bij onze Statenbijbel, die uiteindelijk letterlijk zegt wat er in de oorspronkelijke tekst staat. En dan staat er dit. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jonge mannen zijn. Van uw jonge manschap zijn. De bedoeling is dit. Hier wordt het leger van de koning getekend. Dat is het beeld. Die koning zocht zijn leger op. Dat hebben we in het begin van de preek gezien. En als de dag waarop de koning zijn leger bezocht aanbrak, dan waren ze gewillig. Dan stonden ze ook in heilige kleding. En dan zijn ze ook veel in aantal. De jonge manschap. Al die jeugd. Die jongeren. Die in krijgsdienst staan van de koning. Ze zijn veel. Hoe velen? Wel zoveel als de dauwdruppeltjes in een vroege morgen op deze aarde. De dauw had in het oude Israël een diepe betekenis en in bepaalde seizoenen van het jaar dan dauwde het iedere morgen. Die dauw die zag je ogenblikkelijk na de eerste stralen van de zon, na het begin van de dag, na de dageraad. Dan was dat plotseling op alle planten en op alle grassprietjes en op alle bomen die ontelbare druppels van de dauw. Wel, zo zegt de psalmdichter, zal het zijn met het volk van de koning. Ontelbare velen als de dauwdruppels die de aarde bedekken, zo zal voor u uw volk zijn, uw jonge manschap zijn, uw kinderen zijn. Ze zullen ontelbaar velen zijn. Want het volk van koning Jezus is een groot volk. Het zal uiteindelijk een schare worden die niemand tellen kan. En in de veelheid van zijn onderdanen is ook de heerlijkheid van de grote koning. Wel omdat die grote koning zo heerlijk is, dat mensen woorden ontoereikend zijn om zijn heerlijkheid te beschrijven. Daarom zal ook het volk van deze koning veel zijn. Zoveel als de dauwdruppeltjes op de vroege morgen. En dan ligt er nog een gedachte in. En dat is deze gedachte. Die dauwdruppeltjes komen voort, zegt de dichter. En dat is dichterlijke taal, dat begrijpt u uit de baarmoeder van de dageraad. Hoe komen die dauwdruppeltjes er eigenlijk? Waar komen ze uit voort? Ja, dat was voor de oude Israëliet eigenlijk een mysterie. Het werd wel gezegd dat die dauwdruppeltjes geboren werden uit de dageraad. En de dageraad werd dan zo voorgesteld als een moeder die de dauwdruppeltjes voortbracht. Maar hoe dan ook, het was allemaal even verborgen. Iets geheimzinnigs, iets onnaspeurlijks, iets ondoorgrondelijks. Kijk, en zo wordt dat leger van koning Jezus geboren. Zo wordt zijn volk, dat bereidwillige volk, zo treedt het aan. Het zijn talloze en scharen die niemand tellen kan. Maar hoe zijn ze gekomen? Waaruit komen ze voort? Ja, dat is een geheim. Dat is een verborgenheid, iets onaspeurlijks. Maar ze zullen er komen. Van het oosten en van het westen. Al die ontelbare dauwdruppels, zo zullen ze staan voor het aangezicht van hem die hem kocht met zijn bloed en die hem trok met de koorden van zijn lied. En omdat die onderdanen van koning Jezus zoveel zullen zijn als de dauwdruppels op een morgenlicht veld, is de vraag die tenslotte heel dringend is voor ons: zullen wij daarbij zijn? Want daar gaat het toch om. We kunnen zoveel zeggen, vanuit het woord proberen te zeggen over het volk van koning Jezus. En wat er allemaal bij dat volk te vinden is, omdat de Heer dat zelf in hun leven gedaan heeft. Maar het gaat er toch om of wij bij die scharen mogen behoren, of wij tot dat volk zullen behoren. Dat volk wat eenmaal zalig wordt. Of jij, jongen of meisje, dat vanmorgen hier in de kerk zit erbij mag horen, of ik erbij mag horen. Zou je dan niet blij zijn als je dat mocht weten? Zou dat niet het diepste, het grootste, het hoogste in je leven zijn? Hoe kom je daar dan bij? Hoe ga je tot die schare behoren, die talrijk is als de druppels op de vroege morgen? Dat is een geheim. Een verborgen manier waarop die dauwdruppels geboren worden. Dat is het geheim van de wedergeboorte. Het geheim van de werking van de Heilige Geest. Die door middel van de prediking krachtig wil werken. En wat ga je dan zien als de Geest krachtig gaat werken? Dan ga je zien dat je een verloren mens bent. Dan ga je zien dat je zondaar bent. En vooral in het licht van de tekst dat je zo onwillend bent. Want het is niet alleen zo dat wij onmachtig zijn om onszelf te verlossen. Dat wij niet kunnen zalig worden door de Heilige Kracht. Het is ook nog zo dat we onwillig zijn. En dat is nog erg. Onwillig. Altijd anders willen dan God wil. Daar komen we aan de week. Daar gaan we mee. Met buig, onderbuig. Dat wordt ons tot nood. Mag je vragen, zijn er vanmorgen jonge mensen, oudere mensen, die met hun zonde, met hun schuld, met hun onwil, met hun onmogelijkheden in de nood terechtkomen? En die zichzelf niet bevrijden kunnen? Als dat zo is, mijn beste vriend, dan staat er toch nog iets in onze tekst over die dag van Gods Heerkracht. Dat de Heer Jezus Christus als de grote koning zijn overwinningskracht wil laten gelden door zijn woord en door zijn geest. En dat hij machtig is om het hardste hart te verbreken, om de diepste onmogelijkheden, om die te veranderen, om het stenen hart te vergruizelen en te maken tot een vlezen hart. Zou juist dat dan niet een reden moeten zijn om hem aan te roepen en te smeken, o grote koning? Laat de dag van uw heerkracht door woord en geest in mijn leven mogen aanbreken. Maak mij bereid, maak mij gewillig om mijn schuld te beleiden. Maak mij gewillig om mijn verlorenheid te erkennen. Maak mij gewillig om te buigen voor u die rechtvaardig en heilig zijn. Maak me gewillig. Maak me één van uw onderdaan. Al zou het dan het kleinste dauwdruppeltje zijn, Heer, wat weggescholen is, wat niet in tel is, maar laat mij daarbij mogen behoren. Spaar me onder uw jongemanschap, onder uw legerschaar. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig. En denkt u dan dat die grote koning dat niet doen kan? Zou hij niet bij machte zijn om een zondaar die gebonden is in de banden van onwil en onmacht uit die banden te breken? Is er iets in hem wat tekort schiet? Nee toch. En hij wil dat zijn huis vol wordt. Dat die schare ontelbaar wordt. Hij wil nog zalig maken. Zie het in zijn doorboorde handen. In zijn bewogen hart. In zijn bewogen woorden, wanneer hij in de psalm het zegt, mijn volk zal er komen, en het zal gewillig zijn, en het zal wandelen in heilig sieraad, en het zal zingen van mijn kracht, mijn genade. Mijn lief, mijn ontferming, hoe zalig is dat volk dat dat geklank kent. Amen. Thank you.
Heere, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam te erkennen dat u ons deze dienst hebt willen schenken. Dat u ons gaf dat we uw woord mochten brengen en uw woord mochten beluisteren. We u het zegenen en in uw leven dat het vrucht mag dragen. O grote koning, laat er veel dagen van uw heerkracht, van uw overwinningskracht mogen zijn, ook onder ons. Ga nu met ons. Vergeef en verlaat ons niet. Breng ons deze avond weer samen in uw huis. We vragen het. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus weer. Amen. Psalm 84, vers 6 is onze slotzang. 84, vers 6. Zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. De Heere verheft het licht van zijn heilig aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.